Dit is een podcast van Haags College.
Noord-Korea heeft in het openbaar gebedeld bij Rusland. We hebben meer olie en meer gas nodig. Noord-Korea voelt de oorlog nu al.
Welkom bij K-Pod, de Korea-podcast van het Haags College. Met deze keer de banden tussen Noord-Korea en jawel Iran. Welke rol speelt het regime van Kim Jong-un in het Midden-Oosten? Ik ben Freek Ewals en tegenover mij zit die de Korea-kenner des vaderlands, Remco Breuker.
Ha, ik ben blij dat ik even van het boek schrijven weg kon om iets leuks te gaan doen.
En dat is K-Pod.
Dat is K-Pod.
Zeker. Remco, deze week, wij hadden gemeenteraadsverkiezingen. Maar de Noord-Koreanen moesten ook naar de stembus.
Ja.
Ja, en dan is het vooral een kwestie van moeten, toch, Remco?
Ja, het opkomstpercentage in Noord-Korea ligt altijd tussen 99 en 100%. En dat is in tegenstelling tot andere statistieken in Noord-Korea meestal niet gefingeerd.
Nee.
Je moet gaan. Ja,
ja, ja. Ja, ja. En wat voor verkiezingen waren dat? En hoe gaat dat in zijn werk daar?
Ja, dit waren de verkiezingen voor het parlement. Dus de volksvertegenwoordiging.
En welke rol hebben die?
Ja, nou ja, die hebben eigenlijk volgens de grondwet een heel belangrijke rol. Omdat de voorzitter van het volkspresidium, zoals het dan heet, dat is het formele staatshoofd van het land. En niet Kim Jong-un. In de praktijk zie je dat het precies andersom werkt. Dat je de getrouwen van de leider, die vinden een plek in het parlement. En op die manier bepalen ze daar dingen mee. Maar niet omdat ze in het parlement zitten. Ze zijn machtig. En dus zitten ze in het parlement in plaats van dat ze in het parlement zitten en dus machtig zijn.
En als je nu kijkt naar deze verkiezingen, zijn er dan wisselingen nog? Veel parlementsleden die dan weggestemd worden? En hoe gaat het?
Ja, dat is natuurlijk altijd lastig in een totalitaire dictatuur. Hoe verrassend kunnen verkiezingen nog zijn? Nou, deze keer bewees wel toch wel verrassend. En niet zozeer in de uitkomst van de stemmen. Omdat dat gewoon vast ligt. Je krijgt één kandidaat op een papiertje voor je neus. En daar kan je op stemmen. Je kan het ook niet doen. Niet aan te raden over het algemeen.
Wat gebeurt er dan?
Weet ik niet wat er gebeurt. Maar het levert in ieder geval een zwarte aantekening in je dossier op. En je moet gewoon inderdaad in het bijzijn van anderen heel duidelijk laten zien dat de partij en de grote leider wat jou betreft de pot op kunnen. Dus dat is gewoon geen optie.
En wat zeg je? De kandidaat staat al op het formulier?
Ja, de enige kandidaat. Ja.
De enige kandidaat?
Ja, ja.
En daar moet je gewoon puur even een kruisje bij.
Ja, precies.
Geen kruisje, maar een goedkeuring aangeven.
Dan moet je goedkeuring aangeven. Iets anders. Ja, je kan zijn naam doorstrepen. Maar ja. Het echte verrassende heeft dan al plaatsgevonden. En dat is in de selectie van de kandidaten. En dat stemmen is eigenlijk, ja, dat is puur formalistisch. Dat heeft helemaal geen nut meer, ceremonieel. Het laat weten eigenlijk wie er in het parlement komt. Door het stemmen. Maar daarvoor heeft de selectie plaatsgevonden. En deze keer is het toch wel iets anders dan de vorige keer. Je ziet dat maar 25% van de parlementsleden is herkozen. Dus of anders gezegd, is weer op een stembiljet terechtgekomen. Je ziet een wisseling van de wacht. Dat een van de beste vrienden van Kim Jong-il, dus de vader van de huidige leider Kim Jong-un, dat is Choi Jong-hae, die is ook al wat ouder. Die is denk ik al in de begin 80. We zagen al een tijdje dat hij zijn invloedrijke posities aan het kwijtraken was. En die is nu ook uit het parlement weg. Dus die is aan het grazen in de groene weide. Die is op stal gezet. Andere mensen van die generatie, ook Oh Soo-young, dat is de man die altijd verantwoordelijk was voor het economisch beleid van Noord-Korea, die is nu ook uit het parlement. En je ziet dat de mensen rondom Kim Jong-un, zoals zijn zus en zijn minister van Buitenlandse Zaken, nu in het parlement zitten. Toevallig allebei vrouwen. En dit is het parlement dat het hoogste aantal vrouwen kent. We weten het niet precies. Je krijgt geen foto's bij de namen van de parlementsleden. Je kan niet altijd terugzien aan de naam of de man of vrouw is. Maar waarschijnlijk is 1 op de 5 parlementsleden vrouwen. Dat is hoger dan het was. Dat gaat wel goed in Noord-Korea, denk ik dan.
Ja, en je zegt wat oudere mensen maken plaats. Is het dus puur een generatiewissel? Of betekenen die nieuwe mensen ook nog een iets andere koers binnen de perken uiteraard? Maar...
Ja, binnen die parameters die er waren is het een iets andere koers die al is ingezet. En hun verkiezing in het parlement is daar een bevestiging van in plaats van een aankondiging. Dus dit is eigenlijk iets, het bevestigt de koers van Kim Jong-un. Die is wat anders dan zijn vader. Op heel veel vlakken zet hij de oude koers door. Maar goed, bijvoorbeeld het zich richten naar Rusland. Soldaten sturen naar Oekraïne. Ja, dat zijn natuurlijk hele belangrijke, definiërende momenten geweest. Ja, dat zijn de mensen die nu in het parlement zitten die die koers hebben uitgestippeld.
Ja. Oké, nou straks meer over Noord-Korea in de rest van de wereld dan in relatie tot Iran. Maar eerst natuurlijk, om onze naam eer aan te doen, K-Pot. Wat heb je bij je, Remco?
Ja, ik heb een nummer bij me. Het heet Yoboseo Baby van Winterplay. Dat is een jazzmuzikant, een trompetist, een arrangeur, een producent, Lee Joo-han. Die in wisselende samenstellingen, ik vind echt hele fijne muziek maakt. Een beetje funky. Ik moet af en toe een beetje denken aan wat Wolfpack maakt. Het is iets minder opzwepend, maar het zijn hele, hele goede muzikanten. Die hele fijne muziek maken. Met een vaak een lekkere beat.
Heel zwingend. Toen jij het naar mij stuurde, had ik het thuis even opgezet. En mijn dochtertje van 3, die begon er meteen op te dansen.
Kijk, ze heeft goede smaak.
Ja.
Hey, en wat heb jij meegenomen? Ik ben heel benieuwd.
Ja, ik heb naar aanleiding van de K-rap vorige keer, stuurde jouw collega Korea-kenner en journalist Casper van Veen ook K-rap in. Maar dan van een speedrapper, een van de snelste rappers van Korea. Hij heet Outsider.
Ja, nee, geen enkel probleem. Nee, het is echt. Nee, 3 keer moeten terugdraaien. Ja. Maar het is te verstaan als je weet waar het over gaat. En anders is het wel echt heel moeilijk eruit te halen. Maar het is de tekst laat je zien hoe koppig hij is. En dat hij echt een vechter is en altijd doorgaat. En zelfs voorbij de dood altijd zal blijven vechten. Dat hoor je, het muziekje is er ook wel naar, denk ik. Het is wel fijn, denk ik, als je in een sportschool zit, dit.
Zeker, maar ik word hier serieus echt heel enthousiast van. Ik zou dit gewoon, of ik zet dit dus nu ook voor mijn plezier op. Ik vind het echt lekker, ook zonder te sporten.
Nee, ik kan me voorstellen, ik bedoel, ik ben te oud en ik heb een baard, dus ik mag helemaal niks vinden van hiphop en zo. Maar ik moet zeggen, ik word hier wel blij van, ja.
Oké, Remco, dan naar het hoofdonderwerp deze keer. De Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. En wat dat voor Noord-Korea betekent. Hoe kijken ze in Noord-Korea naar deze oorlog en hoe hebben ze daar gereageerd?
Ja, verschillende manieren. Er is meteen gereageerd naar de eerste aanval van Amerika en Israël op Iran. Dit zijn natuurlijk de slechte staten die aanvallen. De kwaadaardige, boze samenlevingen die altijd de rest van de wereld het moeilijk maken eigenlijk. Ze hebben wel de dood van Khamenei genegeerd daarbij, na de tweede aanval is het, geloof ik. In ieder geval ook, denk ik, omdat ze bang zijn om mensen op een idee te brengen in Noord-Korea. Van, dit is de manier om van ons regime af te komen. Kim Jong-un heeft zelf ook gereageerd. En die heeft eigenlijk gewaarschuwd dat als er Noord-Koreanen zouden omkomen bij deze aanvallen, dat Noord-Korea zich het recht voorbehield om hen te beschermen en dus ook mee te gaan vechten aan de kant van Iran. Het zijn natuurlijk ook wel bondgenoten.
Ja, want het zijn bondgenoten. Wat staat er op het spel voor Noord-Korea? Stel, het ziet er nu niet naar uit, maar stel het Iraanse regime verdwijnt toch van het toneel?
Ja, toch wel een land met wie Noord-Korea een functioneel zeker een hele bruikbare relatie had. Dat is niet altijd de warmste relatie geweest. Het is niet te vergelijken met de relatie die Noord-Korea met Syrië had. Dat was echt een duidelijke vriendschap. Maar vanaf de islamitische revolutie zijn Noord-Korea en Iran eigenlijk bondgenoot geweest. Die elkaar hebben gevonden in ideologie. En dat op zich is dat apart, hè? Want je hebt het over een diepgelovige islamitische theocratie. en een atheïstisch, socialistisch land dat probeert communistisch te worden. Maar ze hebben elkaar gevonden in anti-imperialisme en anti-Amerikanisme. Dus door de jaren heen hebben ze ook altijd samengewerkt. Khamenei, dus de Ayatollah die nu omgekomen is in de aanvallen, is in Pyongyang geweest in 1989. En dat is toch wel uitgelopen op een vriendschap waar Noord-Korea en Iran altijd aan hebben kunnen refereren. Dus er is veel technologie uitgewisseld, veel kennis. Noord-Koreaanse en Iraanse wetenschappers bevonden zich vaak in het andere land als er belangrijke testen waren, rakettesten of wat dan ook.
Gaat het dan ook over kernenergie, als je het hebt over wetenschappers en...
Er zijn wel dingen aan de relatie tussen Noord-Korea en Iran die ik niet begrijp. En dat is een van de dingen die ik niet begrijp, waarom dit niet een warmere, hechtere relatie is geworden. Want het lijkt erop dat er ook wel periodes zijn geweest waarin ze wat minder goed met elkaar konden vinden. Geen ruzie, maar niet de warme relatie die je misschien zou verwachten. En ik vraag me af of het niet Noord-Koreaanse weigering is geweest om kernenergie of kerngerelateerde kennis, nucleaire kennis te weigeren te delen met Iran, die een soort natuurlijke rem heeft gezet op die relatie. Die rem is er. Ze hebben aardig wat met elkaar gedeeld, rakettechnologie, de technologie achter vaste brandstof in plaats van vloeibare brandstof, wat voor Noord-Korea heel belangrijk is.
En dan is het Noord-Koreaanse technologie waar de Iraniërs wat aan hebben voor hun raketten.
Twee kanten uit, ja. De Iraanse raketten die je nu hebt, die lijken als twee druppels water op Noord-Koreaanse raketten. Dat is geen toeval. Maar het feit dat Noord-Korea nu in staat is, en dat is een groot strategisch voordeel, om hun raketten de lucht in te sturen met vaste brandstof. Dus gewoon echt een pakketje brandstof in plaats van vloeibare brandstof. Dat vloeibare brandstof kan je niet in de tank laten zitten, dat corrodeert. Dus dan moet je een raket naar buiten rijden, omhoog zetten, tanken. Nou, dat kost, ik weet niet, 1,5 uur. En in die tijd kan het land dat je wil aanvallen al jou hebben aangevallen. Een preventieve aanval uitvoeren. Als je de raket liggend, terwijl die nog eigenlijk in zijn schuilplaats zit, in zijn bunker, al kunt tanken door die pakketjes vloeistof in te leggen, en dan naar buiten rijdt om hoogstens een afschiet, ja, dan heb je dat scheelt enorm. Dan ben je natuurlijk veel slagvaardiger. En je hebt het verrassingselement is meer aan jouw kant. Nou, die technologie komt uit Iran voor een groot deel.
Ja.
En niet uit Noord-Korea.
Ik sprak jou hiervoor ook nog eventjes. Je had het ook over klusjes die de Iraanse Veiligheidsdienst voor Noord-Korea opknapt.
Ja, daar zijn ook aanhoudende geruchten over, ook wel meer dan dat hoor. Maar Iraans inlichtingendienstnetwerk is berucht, denk ik, over de hele wereld. Ook in Nederland is het actief geweest. Zijn de Iraanse dissidenten hier vermoord door waarschijnlijk, of in ieder geval aangeven van deze dienst. Noord-Korea daarentegen heeft niet zo'n breed vertakt inlichtingennetwerk. Dus in de voorkomende gevallen doen ze dan een beroep op een bevriende natie, in dit geval Iran, om iets op te knappen, wat dat ook is. Dat komt voor, ja.
Ja, ja. En voor de rest, financieel? Wordt Noord-Korea wijzer van de relatie met Iran?
Ja, zeker. Ook omdat Iran vaak de financier is van allerlei ondernemingen in de regio. Dus de wapens die Noord-Korea jarenlang aan Syrië heeft geleverd. De kernreactor die ze in 2007 daar heeft gebouwd in Syrië. Allemaal met Iraans geld. Of voor een groot deel met Iraans geld. Dus ja, als Iran weg zou vallen, zou Noord-Korea dat wel degelijk voelen. Wat het nu ook voelt, las ik net voordat ik hier naartoe kwam, is dat er minder olie het land binnenkomt. Niet alleen omdat het niet direct uit Iran nu nog komt, maar omdat natuurlijk alles plat ligt, omdat de straat van Hormuz onbegaanbaar is geworden. Dus Noord-Korea heeft in het openbaar gebedeld bij Rusland. We hebben meer olie en meer gas nodig. Noord-Korea voelt de oorlog nu al.
Ja, dan nog toch even terug, Remco, naar het soort relatie wat beide landen met elkaar hebben. Je zegt het is half ideologisch, anti-Amerikanisme. Zitten daar nog meer elementen aan qua ideologie waar ze elkaar in vinden?
Ja, toch wel. Het anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Dat verbindt Iran toch heel duidelijk ook met Noord-Korea. En dat verbindt Noord-Korea überhaupt met de regio. Het zijn natuurlijk de meeste landen hebben daar een koloniaal verleden. En hebben een eufemistisch gezegd, vaak een gecompliceerde relatie met hun voormalige kolonisator. of met een land dat nu als kolonisator wordt gezien, Amerika. En dat is meer dan alleen anti-Amerikanisme. Dat is ook echt op ideologisch vlak. Ja, is dat wel echt een belangrijke factor voor deze landen om elkaar te vinden.
En ze begrijpen elkaar dus ook. Waar ze vandaan komen, ja, positie in de wereld.
We hebben hele vergelijkbare ervaringen met vaak dezelfde landen. Dus je ziet dat Noord-Korea zich heel loyaal heeft getoond voor Syrië, Iran, Egypte, PLO, Hamas, Hezbollah. Noem maar op. Noord-Korea heeft er heel duidelijk al heel vroeg een kant in gekozen. Of het kon eigenlijk niet anders. Gezien hoe Noord-Korea zelf in elkaar zit. Dus anti-Amerika, anti-Zuid-Korea, anti-Israël. Dat is dat is ook niet alleen op praktisch, pragmatisch politieke gronden zo. Ook ideologisch is dat allemaal te verantwoorden voor Noord-Korea.
Ja, er wordt meer van uitgegaan dat Iran vanuit ideologische gronden opereert in de regio. Maar het lijkt erop dat ze dat helemaal niet doen. Dat het vooral is over machtsbehoud. Over dat het regime zelf door kan gaan. En veel minder uit die islamitische gedachtes opereren. En als ik altijd naar jou luister hoe Noord-Korea in de wedstrijd zit in de wereld. Ja. Dan voelt dat een beetje als hetzelfde.
Ja, nee, ik denk dat het ook wel zo is. Ideologie speelt altijd wel een rol, maar soms is het ook iets waarop je elkaar kunt vinden. En dat werkt dan op het moment dat jouw pragmatische belangen overeenkomen met je partner. Wat in het geval van Iran en Noord-Korea gewoon echt zo is. Ik vraag me inderdaad ook af of de anti-Amerikaanse ideologie, de anti-imperialistische, anti-kolonialistische ideologie in beide landen aan zich sterk genoeg zou zijn geweest om verschillen te overbruggen in pragmatische doeleinden. Waarschijnlijk niet. Dus ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. De ideologie speelt een rol. Het is ook een manier om dingen te verkopen aan anderen, om uit te leggen. Maar ja, er moet inderdaad ook brood op de plank komen. En ja. Dat doe je op andere manieren. Ja.
Zeker. Dan even naar die recente aanvallen op het land, op Iran. Dan toch even de vraag. Maduro is afgezet in Venezuela. Bijna alle belangrijke leiders van Iran zijn gedood. Hoe moet dit voor het Noord-Koreaanse regime zijn om naar te kijken?
Ja, die zijn dood, die bang. Die moeten echt, ik weet niet of ze bang zijn. Die moeten zich wel even een hoedje zijn geschrokken. Dit is de grote nachtmerrie van Noord-Korea. Een decapitation strike die eigenlijk in één keer de elite ombrengt en daarmee ook het vermogen van Noord-Korea om kernwapens te gebruiken. Dat is wat Amerika zou willen en wat ze ook hebben opgegeven, omdat ze denk ik inzien dat dat niet lukt. Maar ik denk dat Noord-Korea toch echt wel heel bang is dat Amerika het nog best wel eens kan gaan proberen. Het is natuurlijk twee keer achter elkaar relatief goed gegaan. Nou ja, dus goed. Maduro zit gevangen in Amerika, neem ik aan. Ik heb niks meer van hem gehoord. Alsof het nooit gebeurd is. De wereld is natuurlijk zo snel weer de afgrond ingestort dat we bijna zijn vergeten wat daar gebeurd is. Het regime in Iran is inderdaad grotendeels omgebracht. Wat op zich qua inlichtingendienstwerk een enorme coup is geweest. Hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. En dat zal Noord-Korea toch echt wel hebben laten schrikken. Niet alleen dat Amerika dit fysiek kan, maar dat het dus lukt om uit te zoeken waar en wanneer je met wat voor wapens moet aanvallen om dit resultaat te krijgen. Ja, nee, dat is de grote angst in Noord-Korea.
En hopen die Zuid-Koreanen daar een beetje op?
Nou, misschien rabiate anti-Noord-Koreaanse Zuid-Koreanen. Maar over het algemeen niet, omdat zoiets wel moet uitlopen op oorlog, denk ik, als ik eerlijk ben.
Ja.
Ik zie niet in hoe dat niet kan zijn.
En het enige verschil natuurlijk wel tussen Iran en Venezuela en Noord-Korea aan de andere kant is, het zijn kernwapens.
Ja.
Is dat de verzekering van Kim Jong-un?
Ik denk het wel. Ik zou me niks verbazen als een speculatieve geschiedschrijving. Moet je me uitkijken. Maar ja, ik, wat dat betreft onderschrijf ik de Noord-Koreaanse nucleaire doctrine wel. Dat Noord-Korea niet veilig zou zijn zonder kernwapens in deze wereld. Ja, dat laat Amerika nu wel zien.
Ja. Ja, even terug naar Zuid-Korea. Trump riep niet alleen de Europese landen op om hem te helpen. In de straat van Hormuz onder andere. Ja. Maar ook Zuid-Korea. Hoe heeft Zuid-Korea gereageerd?
Ja, Rubio en de minister van Buitenlandse Zaken in Zuid-Korea, Cho Hyun, hebben met elkaar gesproken. Daar is dat verzoek, ik weet niet hoe direct dat verzoek toen aan Zuid-Korea doorgegeven is, maar het kwam wel ter sprake. Maar Zuid-Korea is het met Amerika eens dat de straat van Hormuz beter maar weer snel open kan.
Kijk, ja. Dat zijn goede uitspraken.
Ja, nee, meesterlijk politiek werk. Of dat betekent dat er een fregat of twee of drie die kant uit wordt gestuurd vanuit Zuid-Korea? Ja, voorlopig nog niet.
Nee, nee. En wat is die impact dan van die oorlog op Zuid-Korea?
Ja, die oorlog, de impact van de oorlog is flink. Want toen, op de dag van de eerste aanval, toen dat bekend werd, zakte de aandelenbeurzen in Seoul gewoon echt in. Met meer dan 12%, geloof ik. En dat is meer dan tijdens 9/11.
Dat is flink.
Dat is enorm.
Ja.
Ja. Zeker gezien het volume dat wordt verhandeld op deze beurs. In Zuid-Korea is men flink geschrokken. En dat heeft met allerlei dingen te maken. Natuurlijk met de dreiging van oorlog en het destabiliseren van de internationale situatie en aanvoerlijnen die in het nauw komen. En dan dan met name natuurlijk de aanvoerlijnen die zorgen voor energie, olie en gas. Zuid-Korea kan het 2 tot 3 maanden uitzingen met de olievoorraden die het heeft. Als het verbruik hetzelfde blijft als het nu is. Dat is geloof ik 2,5 miljoen vaten per dag. Maar de gasvoorraden, die zijn al op, denk ik. Eigenlijk zouden op moeten zijn, want ik geloof dat Zuid-Korea 9 dagen voorraad had. Nou, het is al langer dan 9 dagen geleden dat Iran is binnengevallen. Hoe dat verder moet, dat is wel echt een probleem. Die aanvoerlijnen moeten eigenlijk weer open wat Zuid-Korea betreft. En je hebt andere problemen, dus dingen die Zuid-Korea... De Zuid-Koreaanse scheepvaartindustrie is natuurlijk ontzettend ontwikkeld. Het is een belangrijke pijler van de economie. De grote concurrent van Nederland ook geweest in de jaren 80. Nou, die strijd hebben we toen verloren. Maar er kan minder gebouwd worden. Er kunnen minder schepen worden gebouwd worden, omdat dingen als gas om de platen te snijden die nodig zijn. Ethyleen komt ook niet meer door de straat van Hormuz. Dat is echt een levensgroot probleem voor Zuid-Korea. Ik weet ook niet hoe ze dat gaan oplossen als ik kerk ben.
Nee. Nou, dan houden we dat in de gaten. Dan even naar de rest van het Midden-Oosten. Want Noord-Korea is niet alleen bondgenoot van Iran, maar zit steviger in het Midden-Oosten. Ja. De bekendste band was met Syrië, het Syrië van Assad.
Ja, en dat was een band die ik eigenlijk nog wel een langer leven had toebedacht. Totdat het regime van Assad viel, hè, vrij plots, in december 2024. Maar het feit dat Assad tot 2024 heeft... Nou, Syrië heeft kunnen regeren, is voor een groot deel te danken aan Noord-Korea, dat al sinds eind jaren 60 warme banden toen met zijn vader had aangeknoopt. Zijn twee families zouden ook met elkaar bevriend zijn geweest. Er was, neem ik aan, zal niet meer bestaan, maar een Kim Il-sung park in Damascus bijvoorbeeld.
Een hechtere band dus met Syrië dan met Iran.
Ja, ook persoonlijk hechter. Ja. En je ziet ook dat er... Ja, nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Ik wil zeggen dat er op grote schaal wapens zijn geleverd aan Syrië, terwijl het in Iran niet het geval was. Dat is wel het geval geweest tijdens de oorlog tussen Iran en Irak. En toch is die band is met Syrië een stuk wat makkelijker geweest, lijkt het wel. Ook ten dele gefinancierd door Iran, hoor. Daar niet van. Maar die band die was persoonlijk en die lijkt ook goed te zijn geweest. Er zijn ook best veel gevallen bekend van Noord-Koreaanse militairen en wapenhandelaren die al tientallen jaren lang eigenlijk in Syrië wonen bijna. En van daaruit ook handel met de rest van de wereld, Midden-Oosten en Afrikaanse staten bedrijven. Assad was al in 2012 of 2003 waarschijnlijk al het land uit verjaagd. Als Noord-Korea niet consistent zoveel wapens en munitie had verkocht. Als hij geen straaljagerpiloot en helikopterpiloot had gestuurd. Als ze zijn laboratoria voor gifgas en zo niet hadden gebouwd. Nou, noem maar op.
Ja, en ze hebben tot het laatste moment aan de zijde van Assad ook gestreden in die burgeroorlog.
Ja, en ze dachten ook dat ze gewonnen hadden. Ja, dat was niet zo. Het was toch wel een beetje een verrassing dat Assad het zo goed deed. Want toen het opeens rustig was in Syrië, leek te zijn. En Assad echt leek te hebben gewonnen. Ja, zat Noord-Korea met een overproductie, een overcapaciteit aan wapens die ze niet meer kwijt konden.
Ja, Dan naar die andere bondgenoten van Assad en Noord-Korea, Hezbollah en Hamas. Ja, ook hier is Hezbollah ernstig verzwakt en wordt aangevallen door Israël op dit moment. Wat staat daar op het spel?
Voor Noord-Korea misschien wat minder als het gaat om financiën. Al zijn ze altijd wel blij als ze weer tunnels mogen graven voor Hezbollah bijvoorbeeld. Voor Hamas is het niet helemaal duidelijk of ze het hebben gedaan. Het is wel dezelfde technologie die is gebruikt. Er zijn veel wapens verkocht. Dit is denk ik een partner, als hij zou wegvallen, zou dat politiek, strategisch wel echt wat betekenen. Omdat dit zijn de erfgenamen van de oude PLO. Waar Noord-Korea al vanaf de jaren 60 goede banden mee had. Yasser Arafat is meerdere malen in Pyongyang op bezoek geweest en altijd gesteund door Noord-Korea. Ook de andere groeperingen die de PLO samen de PLO vormden, kwamen ook veel in Pyongyang. Dus dit is altijd wel een uithangbord geweest voor Noord-Korea's buitenlandbeleid, dat erop gericht was om anti-imperialisme, anti-kolonialisme, anti-Amerikanisme eigenlijk te promoten. En als de boel dan in elkaar stort, want Hezbollah is natuurlijk heel hard aangevallen door Israël, dat is 1,5 jaar geleden, 2 jaar geleden. Het ondergrondse hoofdkwartier waar ze zaten, aangelegd door Noord-Korea, is daarbij voor een groot deel in puin geschoten, opgeblazen. En Hamas, ja, we weten hoe het daarmee gaat sinds de Israëlische aanval op Gaza. Ook heel slecht.
Ja, en je zag zelfs volgens mij in Gaza, maar ook op de Westbank, zag je de beeldenis van Kim Jong-un ook.
Ja, bij anti-oorlogsdemonstraties.
Ja, zeker. Ja.
Ja. Ja, dat is raar om te zien. En zeker als je, zeker voor iemand als ik, die zich zeer bewust is van de structurele mensenrechten schendingen die het Noord-Koreaanse regime begaat. Die kan je ook niet goed praten. En die zijn, ja, vroeger werd wel gezegd, zonder parallel in de wereld. Maar dat kunnen we niet meer zeggen. Omdat de rest van de wereld natuurlijk wat dat betreft ook verslechterd is. En toch wordt iemand als Kim Jong-un onthaald als een potentiële bevrijder. En als ik heel eerlijk ben, ik begrijp dat ook wel.
Ja, tof. Het voelt wel heel raar.
Ja,
Want die Palestijnen die zoveel onrecht worden aangedaan door Israël, maar dan toch banden met Noord-Korea. Dat voelt dubbel of zo.
Ja, dat is het denk ik. Als je de luxe hebt om dat vanaf een afstandje te bekijken, zoals ik, zoals jij, dan is dat ook dubbel. Want je ziet dan dat een staat die zijn eigen burgers in vernietigingskampen stopt. En die kampen die kun je vergelijken met de nazi-vernietigingskampen. Daar ga je in, daar kom je niet meer uit. Je bent ook geen mens meer voor het regime. Er worden hele families ingestopt als het zo uitkomt. Er zijn god weet hoeveel doden daar gevallen. Mensen op de meest gruwelijke wijze omgebracht. En zelfs de herinnering aan hen uitgewist. Ja, daar kan ik weinig goeds over zeggen. En tegelijkertijd zie je, als je ziet wat Noord-Korea vanaf de jaren 60 in het buitenland heeft gedaan. En dan met name het Midden-Oosten, ook wel in Azië en in Afrikaanse staten, zeker in zuidelijke Afrikaanse staten, die hebben zich consequent geschaard aan de kant van de underdog, van degene die vochten tegen de kolonisator. En daar hebben ze een bepaalde voorbeeldrol ook gekregen, zeker voor armen.
Ze hadden banden met het ANC.
Ook dat, ja.
Ja.
En met Frelimo, met allerlei guerrilla vrijheidsstrijders in Afrikaanse landen. PLO hoorde daar ook bij wat hun betreft. En dus wat dat betreft is het eigenlijk heel natuurlijk om dan Noord-Korea op een andere manier te zien dan wij hier normaal doen. En voor mij, ik vind dat heel raar, want het is ook schizofreen. Ik kan Noord-Korea het regime ook op geen enkele manier goedkeuren. Ik zie dat ze inderdaad daar wel aan de juiste kant van de geschiedenis hebben gestaan. Ook omdat ze er geld aan konden verdienen. Maar toch zat ook idealisme bij. En tegelijkertijd zijn eigen mensen uitmoorden. En ik heb te veel gevluchte Noord-Koreanen gesproken om daar makkelijk over te kunnen denken. Maar ja, het is wel, en als het gaat om Gaza, staat Noord-Korea wel aan de juiste kant.
Ja.
Ik weet ook niet wat ik daarmee moet. Het is ontzettend raar. Het laat zien, denk ik, dat wat je ook doet. We hebben het heel vaak over medeplichtig zijn aan dit of dat. We zijn allemaal dan op deze manier aan iets verschrikkelijks medeplichtigs. We zitten allemaal te veel verweven met elkaar omdat dat niet zo is. Maar ik denk dat je de enige manier om hier enigszins nog uit te komen, ook moreel denk ik, om het telkens opnieuw per geval te bekijken. Wat er in Gaza gebeurt met de Palestijnen is op geen enkele manier goed te praten. Wat er met Noord-Koreanen die door het regime worden vervolgd gebeurt in Noord-Korea is op geen enkele manier goed te praten. Dat eventueel twee regeringen elkaar dan kunnen vinden, terwijl ze ja, hoe moet ik dat? Ik kom niet uit mijn woorden, maar ik ook niet goed weet wat ik hiermee aan moet. Het is een heel lastig probleem. Het is ontzettend lastig. Het voelt ook heel raar. Je kan niet goedkeuren wat er. Je kan op geen enkele manier recht praten wat er gebeurt.
Nee.
In Gaza en niet in Noord-Korea. Ja, daar heb ik mee te doen.
Ja. Hoe is dat voor Zuid-Korea? Hoe staan die ten opzichte van Israël of van andere landen in het Midden-Oosten?
In Zuid-Korea is een hele nauwe bondgenoot van Israël.
Ja.
Daar is ook veel binnenlands ook wel echt aardig wat kritiek op.
Mm-hmm.
Ik heb toen ik daar, nu een jaar geleden, daar een documentaire maakte, hebben ze langs aardig wat demonstraties gegaan. We hebben aardig wat pro-Palestina demonstraties gezien. Die waren vaak wat kleiner. Maar ook aardig wat pro-Israël demonstraties van hele conservatieve christelijke groeperingen. Wat je ziet is dat de staat Zuid-Korea nog steeds handen op met Israël en alles. En dat de bevolking zich toch niet prettig voelt bij het feit, bij wat de Palestijnen overkomt, is overkomen, omdat ze erkennen dat het een soort semi-koloniale situatie is. Die Korea ook is overkomen. Koreanen zijn natuurlijk ook gekoloniseerd geweest. Wat je nu tegelijkertijd ziet, is dat het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea daar doorheen loopt. Noord-Korea, dat aan de kant van Hamas en Hezbollah altijd stond, vroeger aan de kant van de PLO. En Zuid-Korea aan de kant van Israël, dus de kleine staat relatief, die omringd wordt door allemaal vijanden, een soort garnizoensmentaliteit ontwikkeld. En Noord-Korea heeft dat gedaan door zich daartegen gewapend eigenlijk, door echt het land in een soort legerbasis om te willen toveren. Zuid-Korea heeft dat gedaan door zich toe te leggen op hoogwaardige technologische productie van onder andere defensieindustrie. De defensieindustrie in Zuid-Korea is een van de grootste ter wereld, 7e, 8e. Israël, natuurlijk nog een paar treden hoger, vermoed ik. Daar hebben de twee landen elkaar al lang geleden gevonden.
Ja, ja. Concluderend, en dan vooral kijkend naar Noord-Korea. Wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt, dat zijn bondgenoten van Noord-Korea, Hezbollah, ja. Iran, Assad is al weg. Wat doet dat met het land?
Met Noord-Korea.
Met Noord-Korea. Ja.
Het valt wel mee, denk ik, de impact daarvan. Het is natuurlijk het wegvallen van een belangrijke bondgenoot. En het wegvallen van een belangrijke afnemer van wapens. Maar dit gebeurt in de context van Noord-Korea, dat zich eigenlijk heeft opengesteld naar de rest van de wereld via Rusland. Dat nu een multilaterale partner is. Dat klinkt een beetje raar, maar een partner is een multilateraal verdrag of ook geen echt verdrag, maar een samenwerkingsverband tussen andere onvrije staten. Rusland, Wit-Rusland, Iran, Noord-Korea, noem maar op. Dat betekent dat het wegvallen van Syrië pijnlijk is, maar niet onoverkomelijk. Was dit 10 jaar geleden gebeurd, 5 jaar geleden, voor de invasie van Oekraïne, dan was dit echt denk ik een veel hardere klap geweest. Maar Noord-Korea nu is echt een ander land dan toen.
Ja, ja. Oké, nou genoeg wereldpolitiek. Tijd voor de grote K van cultuur. Ja, want elke maand tip jij de luisteraar iets lekkers of moois uit de Koreaanse cultuur. En dat is deze keer
Malankau.
Malankau. Malankau. En dat is?
Dat zijn de allerlekkerste snoepjes ter wereld.
Wauw.
Ja, nee, ja. Dat ga ik ook niet kwalificeren. Dat zijn gewoon de lekkerste snoepjes ter wereld.
Weer bij de Albert Heijn? Of,
Nee, helaas. Nee, ik wou dat het waar was. Ik hoop als de inkoper van de Albert Heijn luistert, alsjeblieft, ja, koop ze in. Ze zijn een soort kussentjes met een chewy buitenkant en een zachte binnenkant. Blijkbaar rust er patent op deze chewiness.
Yeah.
Of is in ieder geval aangevraagd. De lekkerste zijn de melksmaak snoepjes. Dat zijn de gewone. Blauwe verpakking, let daar goed op. Je hebt ook de roze verpakking, aardbeien, kan. Dan heb je de chocoladeverpakking, niet doen. En dan heb je nog de yoghurtverpakking. Die heb ik zelf nooit gezien, maar die schijnt te bestaan. Ja, ik ben wel een beetje een Malankau-expert, ben ik bang. En het enige waar ik altijd mee zit, is dat de snoepjes per stuk verpakt zijn.
Per stuk?
Ja. Ja. Anders denk ik dat die gepatenteerde chewiness wellicht het niet overleeft.
Ja.
En dat is uit duurzaamheidsoverweging is dat niet ideaal. ik merk dat ik dan toch in staat ben om eroverheen te stappen. En denk van, dan loop ik wel ergens naartoe in plaats van dat ik een bus neem of wat dan ook. Niet dat dat helpt, maar goed. Maar het zijn die snoepjes, dat is een soort, alsof je een wolkje eet. Het is zo verschrikkelijk lekker. En ja, dat is ook het gevaar.
En waar halen we ze?
Ik haal ze altijd in een convenience store in Seoul. En er zijn Koreaanse winkels in Nederland die ze ook verkopen trouwens.
Oké, okay, ik wou zeggen voor de luisteraars. De
ja.
Nog één keer de naam?
Malang Kau. En dat is eigenlijk, het zijn zachte snoepjes. Malang Malang. Van koeienmelk. Kau. Dus Malang Kau.
Check onze Instagram pagina. kpot_kast. Want dan zet jij daar een hele mooie foto etend van de snoepjes op. En geef ook zelf cultuurtips door in onze DM. Zoals deze keer dus Casper van Veen deed met zijn rapnummer. Of mail het naar mij, freek@haagscollege.nl. Maar het kan ook een keer een toffe stad zijn in Korea, waar je vindt dat iedereen heen moet. Laat het ons en je medeluisteraars weten. Remco, dit was hem alweer. De derde aflevering van seizoen 3 van K-Pod. Volg ons via de bekende podcastkanalen.
En geef ons de 5 sterren die we zo graag willen en volgens mij ook verdienen. Vertel het door. Zo worden we beter gevonden, maar belangrijker nog, zo wordt ons land wat meer Korea-kundig.
Zo is het. De K-pop muziek die je aan het begin en aan het eind hoort is van BTS. Dit was K-pop. Tot de volgende.
BTS 공연 아리랑 공연을 보고 만합시다.